Maar we beginnen met Jan-Jaap van der Wal. Dystopia heet zijn nieuwe voorstelling. Niet in Schouwburgen, maar in het clubcircuit. En daarmee is hij terug bij zijn oorspronkelijke métier, comedian. Jan-Jaap van der Wal is naast comedian ook presentator van late night shows en makers van oudejaarsconferenties en nog heel conferences, moet ik zeggen.
Ja, conferences.
Conferentie klinkt een beetje saai. en heel veel andere dingen. Ik ben bezig kijken bij de Try Out in Austerlitz,
ja.
Bij daglicht.
Het centrum van Nederland schijnt het te zijn, hè, Austerlitz.
Dus het exacte middelpunt van Nederland, is dat heb ik me wel eens laten vertellen. Hoe ze dat precies meten, weet ik niet, maar ik geloof het gewoon.
Nee, maar ik had zoiets van, nou, als daar alles werkt, dan weet ik dat het in de rest van Nederland ook goed zou komen.
Gemiddeld.
Ja.
Je gaat op tournee in het clubcircuit, niet in een schouwburgen. En een relatief korte tournee wordt het dit keer. Je bent niet 2 jaar vooruit geboekt of 60 voorstellingen?
Nee,
of...
nee het is het theatersysteem is inderdaad dat je 80 keer vooruit boekt en dat je dan dus gaat beginnen aan een show. En ik op dit punt in mijn leven doe ik het graag andersom. Dus net als eigenlijk bij muzikant dat je een cd maakt met nummers, heb ik nu een show gemaakt. En die ga ik nu een aantal keer in club spelen. Maar in het najaar ga ik bijvoorbeeld een aantal keer in België optreden. En als dit mij bevalt, dan wil ik in januari bij wijze van spreken nog weer een toertje gaan doen. Dus dat je de show hebt en daarmee naar de plekken kunt gaan waar je wil spelen.
Is dat mogelijk? Want je ziet heel vaak foldertjes van de Schouwburg die in de bus rollen voor het seizoen nu al 2014, 2015. Dan staat iemand er al in die in juni 2015 naar jouw stad komt.
Ja, maar de realiteit is ook vaak dat er in zo'n theaterseizoen nogal eens wat mensen uitvallen of er gaan dingen toch uiteindelijk niet door. En ik had het toevallig vanavond over met de Schouwburg-directeur in Rijswijk. Op het moment dat je als Schouwburg je publiek makkelijk kunt bereiken, kun je natuurlijk op een gegeven moment zeggen, nou, dan vragen we die eens of die wil optreden en dan bellen we Jan Jacob. En als hij dan zijn publiek opbelt, dan hebben we een leuke avond. En dat kunnen clubs gewoon ietsje beter, omdat die een betere band met hun publiek hebben.
Wanneer kwam je erachter dat niet echt voor jou werkte? Het traditionele Schouwburgcircuit.
Ik heb al vrij snel... Ik maak al sinds 2000 shows en ook wel behoorlijke tournees. En zo rond 2007, toen ik voor de eerste keer de oudejaarsconferentie deed, toen voelde ik al van ja, ik weet nou niet of ik dit tot mijn 65e moet gaan doen. Net als een aantal van mijn collega's. Dat voelde ik al vrij snel dat niet helemaal de bedoeling was. En toen ben ik eigenlijk na de oudejaars van 2009 gewoon ook daarmee gestopt. En toen ben ik ook andere dingen gaan doen, televisie gaan maken. En toen in 2012, ondertussen treed ik ook in Toemler. Dat is onder het Hilton Hotel in Amsterdam. En dat is onze comedyclub voor Comedy Train. Dus ik blijf wel optreden. Dus dat systeem dat blijft wel gaande. En als ik op een gegeven moment genoeg materiaal heb waarvan ik denk, nou, dit wil ik eens een keer allemaal achter elkaar spelen, dan heb ik eigenlijk een show. En toen in 2012 heb ik dat in een aantal theaters gedaan, op de manier waarop ik net zei. Dus in het seizoen zeggen van, nou, zijn er gaten, ik kom wel. En nu doe ik dat weer, maar dan in clubs. En kijk hoe ver me dit brengt en hoe lang ik dit leuk vind.
Want je zou het vervelend vinden om anderhalf jaar dezelfde grap te maken of 60 keer achter elkaar die grap met dezelfde timing te bezorgen.
Ja, uiteindelijk wordt het dan sleets. Althans in mijn geval. Er zijn ook mensen die dat heel goed kunnen, maar ik kan het toch niet zo goed. Voor mij moet het fris zijn en dat betekent veel improviseren en zorgen dat je het iedere keer vertelt alsof het de eerste keer is. En ik denk dat bijvoorbeeld in zo'n club spelen, dat heel erg met zich meebrengt. Want het is wat rauwer en het is wat... Ja, er kunnen andere dingen gebeuren, onverwachte dingen gebeuren. En dat houdt je materiaal heel erg scherp. Althans, voor mij geldt dat wel, ja.
Waar jij op je sterkst bent, is in improvisatie met het publiek. Er gebeurt iets in de zaal en je reageert. Iemand in het publiek reageert. En dan zie je de snelheid. Hoe razend rap jij kunt anticiperen. En dat jouw grappen eigenlijk... Sommige cabaretiers zijn eigenlijk niet grappig. Maar die kunnen heel goed een grap bedenken met een pen en papier, stel ik me voor. Of achter een typemachine. Maar jij kan ongelooflijk ad rem zijn, gewoon op het podium, in de zaal.
Ja, en ik denk ook dat ik heel goed ben in een sfeer maken waardoor je sommige grappen die misschien op papier helemaal niet zo leuk zijn, er toch doorheen trekt, omdat de sfeer gewoon goed is. En een grap kan ook net op het juiste moment verteld worden, omdat er inderdaad iets gebeurt in de zaal waar je het aan kunt linken. En ja, dat is iets wat ik heel leuk vind om te doen en wat ik ook echt wel getraind heb. En ik sta dan echt helemaal open op toneel. Dus je zou,
dat kun je aanzetten bij jezelf.
Ja, dat is een gebied in de hersenen. Ik heb het wel eens over gehad met een vriendin van mij die wel eens drugs gebruikt in het uitgaanscircuit. Ik doe dat zelf niet. Maar ik denk eigenlijk dat je in hetzelfde gebied terechtkomt van de hersenen. In een soort. Ik sta echt zodanig open dat ik dingen van tevoren bijna zie aankomen of zo. Het is echt. Mijn hoofd gaat open en er is een soort ruimte die ontstaat. En daarbinnen blijf ik heel rustig en kan ik echt improviseren en dingen aan elkaar linken die net een kwartier geleden zijn gezegd. En waardoor je een sfeer creëert van wow, dit gebeurt op dit moment helemaal hier. En dat is. Dat vinden mensen toch echt waanzinnig leuk. Dat vind ik zelf ook ontzettend leuk als ik daarnaar zit te kijken.
Ik bedoel het als compliment, maar het klinkt gek als je het zegt tegen een comedian. Ik vond het interessant dat het vaak helemaal niet grappig was. En bedoel ik niet je grappen, maar dat je op een gegeven moment een verhaal vertelt tegen het publiek. En mensen luisteren en mensen gaan mee in een sfeer. Zonder dat het per se naar een harde punchline hoeft toe te werken.
Ja, maar ik denk dat de lach is de meest logische reactie die je kunt krijgen. En daar kun je van alles uit opmaken. Namelijk, oh, ze vinden het leuk of ze willen meer of wat dan ook. Maar ik vind het inderdaad ook leuk om te zien of een gedachte die je hebt, of een soort filosofie die je hebt, of die ook aansluit bij het publiek. En de reactie die je daarop krijgt, dat is niet een lach inderdaad. Maar het kan wel een soort begrip zijn. En dat voel je ook als het goed is in de zaal. En het klopt. Ik vind het ook leuk om te doen. Dus het hoeft voor mij niet altijd een punchline te zijn.
Terwijl het wel iets is wat in het cabaret steeds meer aan de hand is. En bij stand-up comedians ook heel vaak zichtbaar. Dat ze gewoon grappen komen maken. Zonder dat ze daar echt staan te preken. Of een visie hebben of kritiek op de maatschappij of wat dan ook.
Nee, klopt. Alleen ik denk toch dat als je anderhalf uur naar iets gaat kijken of naar iemand gaat luisteren, waarom diegene er staat, dat veel interessanter is en belangrijker. Want ik denk dat er in Nederland maar een paar mensen zijn, ik denk 3, die in staat zijn om 5 kwartier goede grappen te maken. En de rest zal het toch van iets anders moeten hebben. Dus ik ook. En die theorie daaronder, dat vind ik ook interessant. En daar komen de mensen als het goed is ook op af.
Je stond er ook echt, en dat hoort ook inmiddels bij jou, met een verhaal over de samenleving. Je denkt over dingen na, je hebt kritiek over waar de samenleving naartoe gaat. Je denkt na over de politiek. En wil je ook dat mensen met een boodschap naar huis gaan? Wil je mensen overtuigen van iets?
Nee. Want dat zou moeten betekenen dat je het er echt met de voorhamer in moet slaan. En kijk, het belangrijkste is dat ik zelf dingen meemaak in mijn leven. En dat ik zelf op bepaalde kruispunten sta. En dat de uitgangspositie is om ook over de dingen om me heen iets te zeggen. En ja, ik vind politiek en dat soort. Ik vind het razend interessant. En niet alleen op de manier dat je naar House of Cards zit te kijken of naar de West Wing, dat je denkt, oh, wat gaaf. Maar ik vind dat spel interessant. Ik vind de keuzes die ze maken interessant. En niet altijd ook op een positieve manier, inderdaad. En ik vind dat er enorm veel humor in zit. Dus ik zal daar grappen over blijven maken, ja.
Maar je leek somber over nou ja, de stand van Nederland.
Ja, maar dat komt natuurlijk ook een beetje omdat in de somberheid ook wel de meeste humor zit. Maar ja, als je er echt in verdiept en als je bepaalde dingen leest, hoe bepaalde keuzes worden gemaakt, dan word je inderdaad niet vrolijk, nee. En uiteraard is het ook zo dat de politiek zal zeggen, ja, maar het is ook heel erg ingewikkeld en loop maar eens een dagje mee. En dat klopt ook, want dan zie je ook wat voor keuzes er allemaal gemaakt moeten worden. Alleen ja, ik begrijp ze niet zo goed. Ja, het lijken keuzes te zijn die om macht gaan. Terwijl je volgens mij nu ook kunt zeggen van ja, het is nu zo'n grote puinhoop. Laten we in godsnaam doen wat we leuk vinden en waar we blij en gelukkig van worden. En laten we dat soort radicale keuzes maken. Omdat dat, volgens mij willen wij met z'n allen dat de politici die we kiezen, dat het bevlogen mensen zijn. En het is alles behalve bevlogen.
Merk je dat dat humor verandert? Omdat recent is er steeds vaker dat iemand een grap maakt, omdat het natuurlijk ook sneller gaat met Twitter en andere dingen. Of in een programma iemand zegt iets, moet zich verantwoorden. En humor is vaak geen excuus meer.
Hoe bedoel je dat?
Nou, iemand maakt een grap die verkeerd valt. En vaak is dan ook niet zo'n heel goede grap. Of niet zo'n heel smaakvolle grap. En iemand komt daardoor in diskrediet, moet die excuses aanbieden of het valt verkeerd. Er lijkt wel een soort worsteling met humor aan de hand te zijn.
Ja, dat klopt. En humor zou in principe natuurlijk relativerend moeten zijn. En zou iets van verbinding moeten brengen of verlichting moeten brengen. Alleen het wordt inderdaad vaak zowel gebruikt, maar ook gezien als een aanval en als een belediging bijna. Terwijl volgens mij zit er in humor enorm veel lucht en ruimte om naar elkaar toe te komen.
Maar is de grap dan gewoon niet goed gemaakt? Of is iedereen gevoeliger geworden?
Ik denk dat mensen ook gevoeliger zijn geworden. En mensen, wat je zelf ook al zegt, zitten natuurlijk de hele dag op Twitter en ook Facebook en al dat soort media. Proberen die natuurlijk de lolligste te zijn. En de hardste te zijn of de heftigste te zijn. En dat maakt het vak van cabaretier of comedian wel anders. Omdat je namelijk, of je moet zorgen dat je van al die mensen de beste grap hebt. Of je moet daar weer buiten gaan staan en daar weer iets over zeggen wat het allemaal met elkaar verbindt. Maar het maakt het wel lastiger. Je hebt wel een ander soort talent nodig.
Veel cabaretiers die hebben ook al een keer de publieke opinie over zich heen gehad voor een grap die te ver ging. Theo Maassen heeft het aan de hand gehad. Hans Theeuwen heeft het aan de hand gehad. Jou is dat eigenlijk niet echt gebeurd. Er is misschien één keer een incidentje op tv geweest, maar gezien je hele lange loopbaan lijkt je er zonder kleerscheuren vanaf te zijn gekomen.
Oh nee, ja, maar er zijn ook genoeg brieven binnengekomen bij de VARA en dat soort dingen. Kijk, het probleem van als iets op televisie komt, is dat het ook een heel ander speelveld terechtkomt.
Het haalt het uit de context.
Ja, dan en zeker als je in een talkshow je moet gaan verdedigen over een grap, ja, dan kom je op een gebied terecht waar het vogelvrij is en dan kun je het niet meer rechttrekken. Want dat geldt. Ja, ik bedoel, jij bent bij een try-out geweest van mij. Nou, dat was allemaal prima en er gebeurde niks raars. Alleen stel dat ik een man op de eerste rij een beetje hard aanpak en iemand schrijft dat in de krant. En dan gaat iemand anders mee aan de haal en die zegt, wat is het toch een klootzak dat hij altijd mensen voor lul zet. Ja, en zo ontstaan dat soort verhalen. Alleen binnen de context van een theaterprogramma in een theater voor live publiek, ja, is er eigenlijk nooit echt iets aan de hand geweest.
Omdat iedereen in die zaal zit en meegaat in die sfeer en dan op een gegeven moment, als ze toch wel aan het lachen zijn, dan kan die grap er ook nog wel overheen.
Ja, nee, en ik bedoel, er is ook een soort van raar groot misverstand dat wij bedreigd zouden worden door moslims of wat dan ook. Maar dat is gewoon ook allemaal nog nooit gebeurd.
Maak je grappen over moslims?
Ja, tuurlijk.
En ook over het geloof, dus de Koran of zo, zou je dat doen?
Op het moment dat het relevant is of dat ik er iets mee wil en ook iets mee wil in die zaal, dan zal ik het doen.
Als het grappig is,
alleen ik zie het niet als een spel wie durft het hardste te zijn of wie durft het meeste te zeggen.
Er zijn wel collega's geweest die hebben gezegd, nou ja, daar waag ik me niet aan, daar heb ik geen zin in.
Nou ja, om die reden. Om de reden dat als het uiteindelijk op televisie komt of wat dan ook, dan komt het in een heel ander speelveld terecht. Ik bedoel, gisteravond was er een interview op televisie met Badr Hari. Nou ja, dat heb ik zitten kijken. Dat vond ik om verschillende redenen heel geestig. Nou, daar had ik op een gegeven moment wel 3 grappen over. En dan kun je je afvragen, ja, ga je dat dan twitteren? Nou, ik heb daarvoor gekozen om dat niet te doen. Alleen vanavond moest ik optreden in Rijswijk. Toen heb ik ze wel alle 3 gedaan. omdat het dan in de context van die zaal is. En dan is het gewoon heel erg leuk. Alleen, ik snap ook wel dat als je zoiets twittert, dat het dan overal en nergens terechtkomt. En voor je het weet, heb je een probleem.
En dan vraag ik me af of het op de radio zou kunnen, de Bader-Hari-grap.
Nou ja, ik vond de vergelijking die hij zelf maakte met Einstein, dat vond, ik weet niet of je dat meegekregen hebt.
Nee.
Hij vergeleek zichzelf met Einstein op een gegeven moment, omdat hij ook een beetje gek was. En hij ook. Ja, daar ging mijn fantasie toch wel van op hol. En uiteraard klopt de vergelijking wel in de zin dat ze allebei een vrij duidelijke visie hebben over de zwaartekracht. En ik zat toch wel te denken dat als Estelle Cruijff destijds met Einstein was gegaan, wat dat had betekend
voor de relativiteitstheorie.
Of die überhaupt van de grond gekomen was. Nou goed.
Nou ja, hij is leuk toch?
Hij kan.
We gaan luisteren naar muziek die iets te maken heeft met komieken. Dit gaat over de Amerikaanse comedian Lenny Bruce. Bekend om sketches over uitdagende thema's in die tijd. Politiek, abortus en drugs. En in 1961 gearresteerd omdat hij het woord kakzakker had gebruikt op het podium. Bob Dylan heeft een nummer aan hem opgedragen in 1981. En dat heet Lenny Bruce.
Lenny Bruce is dead, but his ghost lives on and on. Never did get any Golden Globe award, never made it to Cinema. He was an outlaw, that's for sure. More of an outlaw than you ever were. Lenny Bruce is gone, but his spirit's living on and on. Some problems, maybe some things that he couldn't work out, but he sure was funny and he sure told the truth and he knew what he was talking about. Never robbed any churches nor cut off any baby's head. He just took the folks in high places and he shined a light in their beds. He's on some other shore. He didn't want to live anymore. Lenny Bruce is dead, but he didn't commit any crime. He just had the insight to rip off the lid before its time. I rode with him in a taxi. He didn't play by the rules. He just showed the wise men of his day to be nothing more than fools. They
Bob Dylan over de komiek Lenny Bruce, die in 1966 stierf aan een overdosis. Uit 1981 kwam dat nummer. Nooit meer slapen luistert u naar met Jan-Jaap van der Wal over zijn nieuwe voorstelling en over het vak van cabaretier. Je doet veel meer dan stand-up comedian. En een van de ambities die steeds terugkeert is een late-night show naar Amerikaans voorbeeld. Klopt dat? Is dat een droom?
Ja, dat is een droom, vooralsnog.
Nou ja, eerlijk een droom die al een aantal keer...
Ik heb eraan geroken en dat was ongelooflijk leuk om te doen. En ja, dat zou toch wel ultiem zijn, ja.
Laten we luisteren naar een fragment van een van de grootmeesters, Jon Stewart. En die doet de introductie.
I'm John Stewart. Guests tonight, Amy Yates Wolfing and Butthole Surfers League. Gibby Haynes, the author and one of the subjects of a new book about legendary New Jersey punk club City Gardens, where rumor has it the shows were amazing and the bartenders were sarcastic virgins. All right. But first, we're going to check in with the situation in Eastern Europe. Last time we looked, Vladimir Putin was insisting Russia had no soldiers in Crimea, Russia had no designs on Crimea, and Russia was in fact stumped by a recent crossword puzzle clue for six letters, former Soviet peninsula starting with C.
Russian flags are now flying high over military bases in Crimea.
Neemt hij aan het eind van de dag altijd even de dag door met de kijkers en met zijn gasten en met enorm veel grappen. Ben jij een fan?
Ja, enorme fan. Ik heb in 2011 zijn studio's voor het eerst bezocht. En toen heb ik hem ook geïnterviewd. Sindsdien, als ik in New York ben, ga ik er altijd langs. En afgelopen zomer was ik er weer. En toen heb ik ook een hele dag meegelopen als schrijver. En dat is toch een machine waar je alleen maar vol bewondering naar kunt kijken.
Vertel eens, hoe wordt zo'n show gemaakt?
Nou, ik kwam binnen om 9:30 's ochtends. En toen kwam ik een ruimte binnen waar, denk ik, 25, 30 schrijvers zaten. En met een hele duidelijke hiërarchische structuur. Dus je hebt hoofdschrijvers en je hebt een vrouw die alles wat er gezegd wordt loopt mee te tikken. En dat komt op schermen terecht. En mensen laten elkaar beelden zien van het journaal. En op een gegeven moment kwam hij ook binnen. Vrij snel eigenlijk al, rond een uurtje of 10. En dan begint het grote brainstormen en grappen maken over elkaar heen buitelen met opmerkingen.
30 man die de hele dag niks doen, nog grappen bedenken, naar het nieuws kijken en de een na de ander erin koppen.
Ja, en het meest bizarre detail van die dag was nog dat ze hadden namelijk die uitzending te gast Michael C. Hall, de acteur die Dexter speelt. Ze hadden geen idee wie dat was.
Nee?
Echt niet. Er waren er twee die hadden wel eens een show gezien. Die hadden wel eens een aflevering gezien. Maar voor de rest, ze hadden geen idee. Ja, ze weten wel wie het is, maar ze kijken die shows niet. Ze zitten alleen maar met nieuws en de grappen te schrijven. En dat doen ze 4 dagen in de week. En ook vrijdag, als er geen uitzending is, schrijven ze ook. Ook met z'n allen, ook met Jon Stewart erbij. Ik heb meegelopen die hele dag. Je gaat van meeting naar meeting naar meeting naar meeting. En overal zijn mensen dingetjes aan het monteren. En dan wordt er weer een schrijver bijgehaald van kijk hier eens naar. En het gaat echt om de details.
Maar jij ging het in Nederland doen en je liep als het ware stage om dat hier te gaan doen. En dan kom je terug in de Nederlandse verhouding waar een programma begint. En ze zeggen we zoeken eigenlijk nog een redacteur voor je. Maar we beginnen vast, oké? Okay?
Ja, nou kijk, uiteindelijk lopen ze tegen dezelfde dingen aan als waar wij tegenaan lopen. En de vraag die natuurlijk het meest duidelijk is van ja, hebben wij genoeg nieuws of genoeg raar nieuws om het over te hebben iedere dag? En misschien is het antwoord daar wel nee ook. Alleen dan nog moet je het eerst proberen, vind ik, om dat te kunnen zeggen. Maar ja, tuurlijk, de verhouding slaat nergens op. Want wij maken het met 4 comedians en zij met 25. Maar desalniettemin vond ik het wel opvallend om te zien dat ze ook dezelfde problemen hebben. En dat ze ook met fragmenten lopen te klooien en dat soort dingen. Het grote verschil is dat Jon Stewart hoeft daar eigenlijk tot 4:30 's middags niks te doen. En gaat dan de doorloop doen. Dus dan gaat hij voor het eerst die tekst voorlezen. En eigenlijk is dat al goed genoeg. En dat is al van een behoorlijk hoog niveau. En dan gaat hij nog een uur, sluit hij zich echt op met twee mensen. En dan gaat hij er nog overheen en dingen aanscherpen en andere dingetjes. En dat is het, dat, die luxe hebben wij natuurlijk gewoon niet in
Nederland. Is dat zijn talent, dat die andermanschap zo natureel kan brengen dat het lijkt alsof hij hem ter plekke verzint?
Ja, hij is echt de leukste ook. Dat merk je ook wel. En het is gewoon, dat is natuurlijk ook Amerika. De hiërarchie is gewoon duidelijk. Hij staat gewoon aan de top van de piramide. En hij zegt, jongens, we gaan het zo doen. En hartstikke leuk, maar we gaan het zo doen. En
in
Nederland heb je natuurlijk een vergadercultuur. Ja. Dus dan moet je eerst met z'n allen even om de tafel. Van, ja, ik vind dit leuk. En daar is het gewoon duidelijk, hij is de baas. Dan gaat een telefoon, John wil het zo. Nou, dan gaan mensen rennen en die gaan dat doen. En iedereen krijgt daar ook de credits voor uiteindelijk. En iedereen krijgt ook goed betaald. Maar hij is gewoon de baas, dus dat is gewoon de afspraak.
Toch is het interessant dat in Amerika dit op gebied van televisie altijd de grote strijd is. Wie krijgt de late night show? Wie wordt de grootste in het genre der late night show? Dave Letterman, Saturday Night Live, Jon Stewart met zijn daily show. In Nederland is dat genre eigenlijk altijd onvervuld gebleven. Er zijn heel veel pogingen geweest, maar er heeft nog nooit iemand die plek echt weten te veroveren.
Nee, nou, ik denk dat in Amerika is het zo dat de mensen die daar, want het zijn relatief weinig mensen hoor, die daarnaar kijken. Jon Stewart heeft tot 2 jaar geleden 1,5 miljoen kijkers gehad. Die echt op dat moment keken. Nou, dat is vergelijkbaar met 200.000 in Nederland. Maar de mensen die keken, de jonge mensen, ja, die keken wel. Op een gegeven moment was het zo dat de jonge mensen in Amerika het nieuws, zoals ze dat normaal van het journaal hadden, hadden ze nu van de Daily Show, omdat dat hun nieuwsbron was. En dat geldt ook voor David Letterman en al die mensen. En in Nederland is de jonge kijker, ja, is er niet meer, lijkt het. Of die wordt, ja, de enige die dat een beetje bedienen is pauwnieuws eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
Jongeren kijken gewoon helemaal geen tv in Nederland.
Nee, die kijken naar internet, maar daar doet de Nederlandse televisie doet daar niks. In Amerika, iedere comedian op dit moment heeft een webserie of die is ook het internet. Ik bedoel, wij weten dat er 5 talkshows zijn in Amerika, maar er zijn er iets van 40. En ook op het internet, iedereen is van alles aan het doen daar. Alleen ja, in Nederland ligt dat gebied totaal stil.
Jij bent op een gegeven moment ook begonnen op het web met zo'n show. Gewoon, ja. Nou ja, dan vermijden we alle omroepbazen en de bobo's en de bureaucraten die je normaal op je weg vindt. En we gaan het gewoon doen op het web.
Ja, dat, ik bedoel, wij zitten nu bij de VPRO. Als het nou zo daar ook begonnen is, zo moet het nu ook weer op het internet beginnen. Gewoon die totale vrijheid. En voor comedy is dat echt evident. Omdat je namelijk, je moet uit de bocht kunnen vliegen, je moet alle kanten op kunnen vliegen. Je moet zeker niet ingekaderd worden om het tot bloei te laten komen. En uiteindelijk staat het dan. En ik bedoel, Jon Stewart, dat is gewoon van zodanig niveau, dat gaat niet meer door een ondergrens heen. Alleen dat heeft ook 11 jaar geduurd voordat hij daar was.
Maar je moet op het internet nog een verdienmodel zien te vinden. Want dat is natuurlijk altijd de moeilijkheid.
Dat is de grote moeilijkheid.
Want het advertentiegeld gaat naar YouTube en niet naar de komiek of degene die het filmpje heeft gemaakt.
Nee, maar ik geloof dat als je bij de Nederlandse publieke omroep, bij de bazen YouTube naar binnen gooit, dan rennen ze hard weg. Dat vinden ze allemaal doodeng. Alleen ik zou omroep sterk adviseren om gewoon een vrij groot deel van hun budget ook aan internet te besteden. Om daar het nieuwe talent tot wassen om te laten komen.
Volgens mij mag het zelfs minder. Is het zelfs een beleid geworden dat niet meer.
Ja, dat is belachelijk. Dat is totaal omgekeerde beleid. Je moet het daar laten groeien.
Ben je zelf actief nog aan het perfectioneren in dat genre? Om echt op camera dat te doen? Ik bedoel, werk je naar je droom toe?
Ja, ik heb laatst in Toemelen gewoon voor de lol een talkshow gedaan. Om 11:30 s'avonds. En gewoon om gasten uit te nodigen en dan daar gewoon grappen mee te maken. En ik denk dat je het zo moet opbouwen ook. Uiteindelijk is Jon Stewart ook heel lang een comedian geweest voordat hij dit ging doen. En eigenlijk alle David Letterman ook, die heeft jarenlang in groezelige clubs staan optreden en in cafés staan stand-upen. En uiteindelijk krijg je daardoor krijg je de skills en kun je zo'n show dragen.
Ik vind het grappig dat je zo... Het is in Nederland ook ongebruikelijk om je ambities te tonen of uit te spreken. Mensen houden graag hun kaarten tegen de borst en zeggen... nou, misschien ooit als het op mijn pad komt. Maar jij bent eigenlijk al jaren heel duidelijk over dat je dit wil gaan doen.
Ja, nou ja, ja. Ja. ik heb het gedaan en ik denk ook dat we... en ik zeg echt we, omdat ik dat... zo'n show kun je niet in je eentje maken. Daar heb je gewoon meerdere mensen voor nodig. En ik heb het nu gezien in Amerika. En ja, ik denk dat we het heel goed doen en heel goed kunnen. En het is een kwestie van tijd geven en een heel klein beetje van geld. Maar dat is niet eens het allerbelangrijkste. Het gaat er gewoon om dat in het Nederlandse omroepbestel... of hoe de publieke omroep is ingericht... is er gewoon één iemand die kan bepalen ja of nee... En zo iemand moet je mee hebben of niet. En als je hem niet mee hebt, dan is het gewoon hondsmoeilijk.
Ja, zo werkt het. Ja. Spijkers met koppen en kopspijkers... dat kwam eigenlijk op een bepaalde manier in de buurt... op de Nederlandse televisie van een groep komieken... die met enorme kijkcijfers de actualiteit kon bespreken.
Ja, en dit was het nieuws natuurlijk ook. En Koef doen. Alleen het verschil, wat ik eigenlijk... Ik vind het leukste als er gewoon iemand als zichzelf zit. Dus ik heb niet zo heel veel met typeringen en...
Met typetjes en imitaties.
Omdat... Het is een manier om het nieuws te bespreken. Alleen het is voor mij net niet direct genoeg. Er zit gewoon letterlijk een pruik tussen. Tussen jou en de kijker. En Jon Stewart, die heeft het. Ja, daarom is het mijn held wel. Die doet dat gewoon niet. Die gaat gewoon als zichzelf. En wel als comedian, maar die zal zich nooit echt verschuilen achter een kruikje of een stemmetje.
Je bent als jongen, als hoogbegaafde aangemerkt door de schoolautoriteit. Je bent heel erg geïnteresseerd geraakt in kunst. Daar komen we straks ook nog over te spreken. En je ging studeren en op een zeker ogenblik. Is die humor een beroep geworden? Dat lijkt me een gek beroep, dat je een talent dat je hebt. Humor, wat een vrij merkwaardig talent is als je erover nadenkt. Besluit om daar je beroep van te maken. Hoe is dat gegaan?
Nou, toen ik in Amsterdam kwam studeren was ik 17 jaar. En toen, na 2 weken, kwam ik bij de comedy training binnen. En ik had er wel eens van gehoord, dus ik ging daar kijken. En toen dacht ik, ja, dit vind ik heel erg leuk. En ik had ook de middelbare school, trad ik af en toe wel eens op en zo. En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga gewoon meedoen op een soort open avond. En dat viel eigenlijk meteen de week daarna. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik daar gewoon aan meedoen. En dat ging heel erg goed. En toen kwamen er allemaal mensen van de comedy train afloop naar me toe. En die zeiden, wil je zondag meedoen? Want er zijn audities. Ook toevallig. Toen zei ik, ja, tuurlijk. En toen heb ik auditie gedaan en toen... Die dinsdag erop zat ik met Raoul in Toemler en zeiden, ja, je bent aangenomen. En de vrijdag daarop kwam ik binnen en zaten Hans Teeuw en Theo Maas in de kleedkamer. En toen moest ik mezelf wel even in mijn arm knijpen van, oké, waar ben ik nu in beland? En ik trad ook op dezelfde avond als waar Theo ook trad. En dat was 1997. En toen werd al vrij snel duidelijk dat een beroep zou worden voor mij, ja.
En had je dan al grappen bedacht van tevoren of ingestudeerd? Had je die echt
ja,
al klaar?
Ja, ik had wat dingen over mezelf en ook toen al over de actualiteit. En daar heb ik de eerste 3 maanden vrolijk mee gespeeld. En daarna komt natuurlijk het grote moment dat je nieuwe dingen moet gaan schrijven. En dan loop je daar natuurlijk keihard tegenaan van ja, shit, nu moet ik het echt gaan doen. Want dan wordt er iets anders van je gevraagd. Maar toen werd al vrij snel duidelijk dat het wel een beroep was. En ik hoorde onlangs van mijn vader dat mijn opa, de vader van mijn vader, die was bankier. Of bankier, en die werkte bij een bank en zo. En dat had ik een ongelooflijk goede band mee. En die is in 2000 overleden, maar die heeft eigenlijk nooit helemaal begrepen dat ik dit ging doen. En ik trad er wel eens ook in Leeuwarden, waar hij woonde, samen met mijn oma. Maar dan was hij ziek. En ik heb later gehoord dat hij gewoon niet wilde komen. Omdat hij vond dit echt geen beroep. Omdat hij echt maar dacht, ja, dat wordt helemaal niks. En dan belandt die jongen straks in de goot. En
sta je daar grappen te verkopen en ja.
En dat is helemaal niks. En toen op een gegeven moment heeft mijn vader aan hem verteld van ja, het is wel degelijk een beroep. En ja, Jaak verdient ook geld hiermee. En die gaat shows maken. En dat betekent dat je, nou, dat je dan zo veel zou kunnen gaan verdienen als het goed gaat. En toen langzaam raakte hij wel overtuigd dat het echt iets was. Maar hij vond het maar niks eigenlijk. Het was kunstenaarschap, daar kon je niet je geld mee verdienen.
Dat hebben heel veel mensen ten aanzien van geliefden van een jongere generatie, ten aanzien van dierbare familieleden die een creatief beroep kiezen. Dat wordt meestal niet met gejuich ontvangen.
Nee.
En in veel gevallen ook terecht, omdat het meestal ook hopeloos misgaat, zo'n loopbaan.
Ja, kan. En kan nog steeds overigens. Maar ja. Gelukkig is het zo dat ik heb ook wel heel veel mazzel gehad, in de zin dat de tijd waarin ik echt shows ging maken was nog de tijd waarin je gewoon ook nog een jaar lang 60 keer kon spelen op niks af. En er kwam ook nog publiek naartoe wat nieuwsgierig was. Dus al gauw kon je naam maken en kon je daar ook iets aan verdienen.
En kon je oefenen, kon je trainen. Want dat is natuurlijk...
En kon je trainen, want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Of je nou cabaretier bent of comedian of muzikant of wat dan ook. Je hebt 8 tot 10 jaar nodig om je stem te vinden. En het is echt zo dat je die tijd nodig hebt. En dat klinkt heel lang en dat is het ook. Dus alle avonden dat er via The Voice of Holland wordt gesuggereerd dat je binnen een jaar beroemd kunt worden. Ja, dat kan. Alleen binnen een jaar goed worden, dat kan eigenlijk niemand. Daar heb je echt langer voor nodig.
Heb jij hulp gehad op een zeker ogenblik? Heeft er iemand over je schouder meegekeken om jou verder aan te scherpen?
Ja, ja. Kijk, comedy train. Toen ik daar binnenkwam was ik 17 en ik was de jongste. En degene na mij was Najib, die was 27. Dus dat scheelde al 10 jaar. Dus ik had alleen maar oudere broers eigenlijk. Ik had alleen maar...
mensen die zich over jou ontfermden.
Ja. Of het nou Raoul was of Hans Zimmel of... iemand als Koos Terpstra, wat een regisseur is. Die hebben allemaal meegekeken en die hebben allemaal tips gegeven. Uiteindelijk moet je het zelf doen.
Dat klinkt heel broederlijk. Is er dan geen jaloezie of vrees onder komieken?
Als het goed is, niet. Want als het goed is, vindt iedereen ook een dag zijn eigen niche. En natuurlijk zit ik voor een deel een beetje in het vaarwater van Theo en is er onder mij ook weer iemand die een beetje in mijn vaarwater zit. Alleen uiteindelijk vind je allemaal je eigen stem. En gun je elkaar ook dat iemand anders ook succes heeft.
Het bijt niet, omdat het toch anders is.
Ja.
We gaan weer luisteren naar muziek. Iets dat te maken heeft met komieken. En dat is de Deense multi-instrumentalist en producer Robin Brown en vocalist Coco O. Die hebben een samenwerking, Quadron heet dat. En dat is R&B en soul en alles bij elkaar. En het nummer Buster Keaton verwijst naar de beroemde acteur en regisseur van stomme films, Joseph Francis Buster Keaton.
Full blood veggie dressed in fur. And your beliefs are in a blur. The phantom colors are so true. Just not on the bench next to you. Maybe it's time for some self-interrogation. But you already chose your final destination. Saving the waste during the day. But at night you're making them pay. Never gone back. Tell your little cousin.
fight me like you still have a corporate virginity. But there's always a cross for you to bear. Politically correct about everything beside yourself. If you could buy a perfume of it, you would. This is why you think I train never.
Quadron, het nummer heette Buster Keaton. U luistert naar de VPRO op Radio 1, Nooit meer slapen. In gesprek met Jan-Jaap van der Wal. Je had het net over de eerste keer dat je ging optreden... in de roemruchte jaren van de Comedy Train en Toomler. Nou, die duren natuurlijk voort, die jaren. Het lijkt me zo'n naar moment als je op een podium staat... met alleen maar die microfoon als wapen. Weinig decor, weinig muziek, weinig licht en een grap. En er gebeurt niks. Niemand lacht. Is het je wel eens gebeurd?
Ja, uiteraard. Er zijn altijd momenten dat je iets doet... en dat je denkt, nou, dit wordt echt heel erg leuk. En dan zet je hem vol in en dan gebeurt er helemaal niks. Ja, dat is wel pijnlijk, uiteraard. Maar het is ook meteen helder En je moet je daar dan niet door uit het veld laten slaan. Je moet gewoon denken, oké, nu, dit is klaar. De volgende ga ook.
Misschien is de volgende wel leuk. En, ja. dan op een gegeven moment doorgaan.
Ja.
Net zolang tot er eentje wel aanstaat.
Ja, ook trainers mislukken vaak. Omdat je eigenlijk vanaf het begin af aan al een soort uit de rails gaat. En dat wordt dan eigenlijk alleen maar erger. Dus, en een comedian is in staat om dan halfweg te zeggen... jongens, volgens mij, dit gaat helemaal niet goed. Wat zijn we nou aan het doen? En dan ben je er weer. En dan zou je bij wijze van spreken weer overnieuw kunnen beginnen. Alleen er zijn heel veel mensen die in een soort blinde paniek dan maar door blijven rennen. En denken, nou, ik ga maar sneller praten of harder praten. Maar het zijn vaak hele kleine details waarop het misgaat.
Heb je wel eens echt mislukte optredens nog? Of kun je dat op een gegeven moment zo naar je hand zetten dat het altijd lukt?
Dat kun je op een gegeven moment echt wel naar je hand zetten, ja. Er zijn wel eens zalen geweest die ik wel aan mijn handen heb laten vallen, ja. Dat je denkt, shit, ik ben ze kwijt. Wat is er aan de hand? En dat kan hele stomme redenen hebben. Ik heb ooit, was ik in Den Helder en daar trad ik ook. En daar had ik een stuk wat ik altijd al deed. Dat ging over keukens of zoiets. En daarin noemde ik een naam. Nou, ik weet, Jan de Jong of zo. Een hele gangbare naam. En toen bleek dus dat er... in Den Helder een Jan de Jong woonde... die die week op zee zelfmoord had gepleegd. En dan denkt zo'n hele zaal dus... dat ik het over die man heb. Terwijl, ja, dat is helemaal niet zo. Ik heb het gewoon over mijn Jan de Jong. En dan is zo'n hele zaal dus stil. Want die denken, ja, wat is die nou aan het doen? Nou, en dat soort dingen daarvan denk je erachteraf. Hoe kan dit nou?
Ik heb wel een aantal keer de audities bijgewoond van het cabaretfestival. En er waren er komieken die met een hele harde grap begonnen. Die totaal verkeerd landen. Alsof je voor de oudere generatie de naald van een pick-up in één keer zo naar de ja. groef doet. En dan was bijvoorbeeld er net een of ander groot schandaal rond een pedoseksueel. En dan dacht ze, ik kom op en dan maak ik meteen een hele harde grap erover. Nou, dan heb ik die zaal helemaal uit mijn hand.
Ja.
Dat wordt leuk?
Nee, dat is een basisfout. Het publiek bepaalt ongeveer in de eerste 8 tot 10 seconden... Zijn ze bezig, wat is dit voor iemand? En vinden wij zo iemand leuk? Of kunnen wij ons hier aan relateren, zoiets? Dat soort processen gaan heel snel bij het publiek. En je moet heel snel die connectie maken. En als jij meteen met een harde grap begint... tenzij die briljant goed is, maar dat is het vaak niet... dan is dat dus de code. En dan denk je, oh, we gaan dus naar grappen zitten luisteren... die heel hard zijn. Terwijl je wil naar iemand luisteren die je interessant vindt. Dat is gewoon echt de basis.
Jouw publiek vindt jou aardig. Dat helpt. Ja. Ze vinden jou een sympathieke jongen. Is dat een angst dat je in ongenade zou kunnen vallen bij het publiek? Dat je te succesvol bent, wat in Nederland natuurlijk vaak een kwestie is.
Dan denk je, maar dat is mij ook allemaal al heel veel gebeurd, hoor. Ik was eigenlijk tot en met de oudejaars van 2007... was ik echt wel de rising star. En toen heb ik Carré 3 avonden uitverkocht. Bijna ook 1 dag en zo. Alleen die oudejaarsshow was voor veel mensen ook een moment dat ze dachten... hé, maar dit vind ik helemaal niet leuk of dit is veel te serieus. En misschien nam ik het ook wel te serieus. Dat zou ook best kunnen. Maar in ieder geval, daar is wel een soort kink in de kabel gekomen. Waardoor mensen nu... Er zijn een aantal mensen die mij voor altijd definitief beschouwen... als een soort dominee die niet grappig is. En er zijn een aantal mensen die zijn mij gelukkig ook blijven volgen. Maar ja, die wisselwerking heb ik altijd wel gehad met mijn publiek. Dus het klopt dat ze me een aardige jongen vinden... en het klopt ook dat ik graag aardig gevonden wil worden. Alleen ik ben niet een pleaser die na afloop in de foyer nog even doorgaat... Waar je tot 2:30 een biertje mee kan drinken. Dat ben ik ook niet.
Ik denk dat je dat niet heel lang volhoudt als je dat elke avond zou doen.
Nee.
In die zin is het een tijd heel, heel snel gegaan. En heb je een stap terug moeten doen. En ben je eigenlijk nu precies op een plek die bij je past. Die in balans is.
Ja, dat voel ik wel zo, ja. Ik denk achteraf gezien dat ik wel redelijk hard gevallen ben. Ook. En dat ik nu langzaam weer een beetje aan het opklauteren ben... via allerlei stenen in de rivier... die soms ook nog te glibberig waren... maar nu langzaam beginnen dat stevige stenen te worden. En vervolg ik mijn weg naar boven weer. En ergens ben ik ook heel blij dat het allemaal wel gebeurd is... en dat ik dat heb meegemaakt, omdat het me daardoor... Je kunt niet blijven groeien ook, zeker niet in Nederland. Op een gegeven moment houdt dat natuurlijk wel gewoon op...
Carré is voor velen het paleis waar je moet staan. Jij stond er eigenlijk relatief snel.
Ja.
En dan ook nog uitverkocht. Dat is voor veel mensen de droom. Joep van het Hek die wil niks liever dan dat alleen. Inmiddels heb je ook comedians die gewoon de Heineken Music Hall doen. Of de Ziggo Dome. Of echt helemaal groot. Is dat ook nog een ambitie? Want we hadden het net over zo'n late night show.
Nee.
Of heb je dat echt losgelaten?
Ja, totaal. Want sowieso zijn dat soort zalen echt eigenlijk helemaal niet te doen voor een comedian. Dat slaat helemaal nergens op. Ik ben zelf ooit in Londen bij Lee Evans gaan kijken. Dat is een Britse comedian. En die trad ook in de O2 Arena voor 20.000 mensen. En ik zat gelukkig een beetje vooraan. Dus ik kon hem nog zien. Maar anders zit je gewoon naar een televisie te kijken. Dat slaat helemaal nergens op. Maar ik ga dat zeker nooit vol krijgen, dus dat moet er helemaal niet... Dat zou misschien ooit nog kunnen. Alhoewel, die 3 avonden heb ik ook in een soort roes meegemaakt. De eerste avond begon ik te hyperventileren na 10 minuten. In Carré.
En toen?
Toen moest ik een slokje water drinken en even op adem komen. Maar ik speelde, dat waren mijn laatste 3 shows van die tournee. En toen had ik het inmiddels al 200 keer gedaan. Bij elkaar ook geteld. Maar ik begon toch echt... ik kreeg geen lucht meer.
Dat is lastig op het podium.
Ja, dat is niet de bedoeling, nee. Nee, dan kun je niet echt verder. Dus om maar aan te geven dat die zaal natuurlijk indrukwekkend was. Maar dat is ook bijna niet te bespelen, hoor, als solo comedian.
Dan moet je ook alle registers opentrekken, ja. en een soort productie ervan maken misschien.
Ja, Joek van het Hek, die staat bijna op de hoofden van de mensen van de eerste rij. Die staat gewoon vooraan het podium en zo moet je het ook doen. En het is gewoon, ik bedoel, hij kan dat, want hij is veel ervaren dan mij. Dat is gewoon geuken, het is gewoon geuken. Echte intimiteit kun je niet echt creëren in zo'n zaal, nee.
We hadden het net terloops over dat je oorspronkelijk kunst studeerde. De studie had een andere titel, die ben ik even kwijt. Kunst en...
Vergelijkende kunstwetenschap, woord en beeld.
Vergelijkende kunstwetenschap, woord en beeld. Ja. Kijk, dan heb je iets gestudeerd.
Ja, het onderzocht de overeenkomsten tussen literatuur en beeldende kunst. En ik ben ooit nog eens een keer iemand tegengekomen met wie ik begonnen ben te studeren. En die is afgestudeerd ook het verschil tussen de dialogen in Lolita het boek en Lolita de film, bijvoorbeeld. Maar op zich is het wel een interessante studie.
Ja, als je het zo zegt, klinkt het wel interessant, maar misschien wat specialistisch.
Het was een studie die nog half verzonnen moest worden, terwijl het gaande was. Dus, maar ik heb dat uiteindelijk maar een half jaar gedaan.
Toch geeft het wel aan dat op een zeker punt in jouw leven er een enorme liefde voor kunst is gekomen. Je zat onlangs ook in de jury, je was zelfs juryvoorzitter van de kunstprijs van de Volkskrant. Je bent een verwoed verzamelaar van fotografie. Dat doe je nog steeds, dat verzamelen.
Ja, ik vind dat nog steeds heel fijn. Het mooie is, het allereerste kunstwerk wat ik ooit kocht, toen zat ik nog op de middelbare school. Dat was een zeefdruk, moet ik er wel natuurlijk bij zeggen. Van de schilderij van Jean Tinguely. En Jean Tinguely is iemand die eigenlijk installaties maakt.
Een Zwitser, toch?
Een Zwitser, in de Dada-tijd eigenlijk. Maar hij heeft ook een paar schilderijen gemaakt. Die ook heel machinaal eruit zien met allemaal kleuren. En een van de eerste, dus eigenlijk de eerste zeefdruk die je kocht, was van hem. Die hangt nog steeds bij mij thuis. En ik woon in Amsterdam, in een oud huis. En dat is in de jaren 60 verbouwd door mensen die daar ook de bladen mee hebben gehaald. De woonbladen mee hebben gehaald. Die hebben dat huis helemaal, ja, de indeling gemaakt zoals het nu is. En de vrouw die dat gedaan heeft, die kwam ook eens langs een paar maanden geleden. En die vertelde mij dat zij dat dus hadden gedaan en in de jaren 60. En dat ze toen in Italiaanse woonbladen stonden. En dat er opeens ook kunstenaars over de vloer kwamen. En ze vertelde, er kwam opeens een man binnen. En die liep door dit huis en die was helemaal verliefd. En die had erover gehoord en die zei, mag ik even rondlopen in dit huis? En ze zeiden, ja, tuurlijk. En het waren de jaren 60, dus ze zeiden, nou, wij gaan door met eten, dus doe wat je wil. En die man die had een half uur rondgelopen in het huis en die was helemaal verliefd geworden. En die zei, dankjewel dat ik dit heb mogen zien. En dat bleek dus Jean Tinguely te zijn.
Die was in dat huis geweest. Nou,
die,
ja,
was in dat huis geweest in de jaren 60. Dus die is in mijn huis geweest. En hij hangt in mijn huis. Nou, dat vond ik toch wel een bijzonder verhaal.
Een eigenaardigheid, ja.
Een eigenaardigheid, ook zijn minst. En nou goed, dat is als maar fotografie, daar ben ik inderdaad nog altijd zeer in geïnteresseerd. En ik verzamel veel, ja.
Mag je al een kenner noemen?
Nee.
Nee?
Nee.
En dan heb je, als je er veel, want ik heb gehoord dat je er veel tijd aan besteedt en ook veel aandacht voor hebt. Je zit in zo'n jury, nou ja, dat is dan, daar word je voor gevraagd en dan denk je, oh leuk, dat ga ik doen. Maar is misschien ook een plan dat je er ooit meer mee gaat doen? Een programma, een boek?
Nou, ik vind het altijd prettig om me door meerdere dingen te laten inspireren dan alleen comedians. Dus je kunt op het moment dat je een show maakt, kun je heel Netflix afstruinen en denken, oh ja, dan ga ik al die shows weer even kijken. Maar ik vind het veel interessanter om naar muzikanten te luisteren of inderdaad naar fotografen te kijken of naar het MoMA te gaan of dat soort musea te bezoeken.
En dat is dan inspirerend ook voor jouw werk. Dus ja, jij zit in een heel andere discipline, maar desalniettemin inspireert dat je.
Ja, om te kijken waar dat over gaat. En als het goed is, zeker als je het, als ik over de tijdsgeest wil hebben, dan moet dat ook in andere disciplines te zien zijn. Diezelfde beweging of dezelfde vragen die worden gesteld.
Het is eigenlijk in de geschiedenis altijd zo geweest dat periodes waarin de kunst tot hoge bloei kwam, ook een periode was dat in datzelfde gebied de wetenschap tot een hoge bloei kwam.
Ja.
En dat komt natuurlijk deels door de voedingsbodem, maar ook doordat er gewoon een bepaalde sfeer heerst dat alles tot grotere hoogte komt.
Ja, en Toemler zou ook bij wijze van spreken een plek moeten zijn waar niet alleen comedians komen, maar ook ander soort kunstenaars. Alleen in Nederland en in Amsterdam lijkt het af en toe iets te stringent afgescheiden te zijn, helaas.
Het betoog kortom van de voorstelling, want daar gaat ook je voorstelling over. Dystopia, binnenkort te zien in de clubs en misschien later ook nog wel op andere plekken.
Wie weet, 8 mei beginnen we in de Effenaar in Eindhoven.
En je komt ook in het Paard van Troje in Den Haag en nog wat andere mooie plekken.
Ja.
Jan-Jaap van der Wal, dank je wel. Leuk dat je te gast wilde zijn.
Ja, heel graag gedaan.
Veel succes met alles wat je gaat doen.
Dank je wel.
Nou ja,
en nog een fijn uur zo meteen.
Ja, en een goede reis naar huis.